We zijn begonnen te lezen vanavond bij het dankgebed van Daniël, dat God uiteindelijk zijn gebed, dat hij samen met zijn vrienden heeft gericht aan de Heere God, heeft verhoord. En dat is een bijzondere ontknoping in het gedeelte, want zoals u allen al heel goed weet ondertussen, het is geen onbekend stuk, was de koning Nebukadnezar verontrust door een bijzondere droom die hij had gehad. Een droom die hem de slaap ontnam en zeer verontrustte en al zijn raadslieden bij elkaar riep om hem de uitlegging te geven over die droom. Of hij al dan niet nog die droom volledig kon herinneren, laten we in het midden. Sommige uitleggers hebben ook gezegd, leggen nadrukkelijk uit dat de koning de droom zelf eigenlijk grotendeels vergeten is. Andere uitleggers zeggen nee, de koning is de droom niet vergeten, maar hij wenst zekerheid over de uitlegging en daarom verlangt hij niet alleen uitleg over de droom, maar wenst hij ook dat zij hem de droom vertellen. Nu dat laatste stuit op hevig protest bij de raadgevers van de koning, hebben we gezien. En zij maken meteen duidelijk aan de koning dat dit voor hen onmogelijk is. Alleen de goden kunnen dit de koning vertellen en de goden die leven nu eenmaal niet onder de mensen. Dat is hun opvatting. En eigenlijk zetten ze zichzelf daarmee volledig schaakmat en betonen ze daarmee hun onkunde om de koning te kunnen helpen met zijn verzoek. De koning is daar helemaal niet gelukkig mee, zoals u ziet, en hij spreekt het doodvonnis uit over al zijn wijzen en raadsheren. Ook inclusief Daniël en zijn vrienden, die ook tot de raadgevers van de koning behoorden, maar die blijkbaar op dat moment niet aanwezig waren. Uiteindelijk komt het ook Daniël ter oren en dan had hij de koning verzoeken om uitstel, om meer tijd en opmerkelijk genoeg wordt hem die tijd ook vergund. En dan vinden we dat hij samen met zijn vrienden aangezicht van de Heere God gaat zoeken en de Heere God om barmhartigheid smeekt betreffende deze verborgenheid, want hun leven is evenzeer in gevaar als van al die raadsheren en wijzen van de koning. Daniël smeekt barmhartigheid af van de Heer. Nu, waarom doet hij dit? Waarom staat er zo nadrukkelijk dat Daniël barmhartigheid afsmeekt? Uiteindelijk zou je verwachten, wanneer Daniël zo'n toezegging doet aan de koning, dat hij inderdaad om uitstel vraagt, om het antwoord te geven op de koning zijn vraag, zou je denken van, dat ze gaan bidden samen, Heere God, geef ons de openbaring, geef ons de droom te kennen, Heere God, geef ons de uitleg daarvan te kennen, maar er staat nadrukkelijk dat hij barmhartigheid afsmeekt van de Heere met zijn vrienden. Heeft iemand daar een idee over?
Te smeken voor hun eigen leven?
Te smeken om hun eigen leven. Zou Daniël dat als eerste voor ogen hebben?
Of dat ze weten van als bij de Heere beslist is dat alle wijzen moesten sterven, dat ze smeken om barmhartigheid.
Kijk dan nog in een hoofdstukje, de nadruk op de Heer gaf van Joachim toen de koning de herstelling, toen schonk God aan Daniël zijn stem om voor opnieuw weer te doen dat het allemaal van God komt.
Het komt inderdaad allemaal van God. En we hebben gezien nadrukkelijk in hoofdstuk 1, dat ondanks de situatie, dat Daniël en zijn vrienden eindelijk terechtgekomen zijn aan het Hof te Babel, door de situatie van Gods volk, dat zij door hun aanhoudende ongehoorzaamheid en hardnekkigheid eindelijk van God getuchtigd worden, en de eerste groep wordt vooruitgestuurd, want Daniël en zijn vrienden zijn eigenlijk slechts de voorbode van het grote deel van Gods volk dat na hen nog zal komen in de ballingschap, hebben gezien dat Nebukadnezar nog maar enkel een keer met zijn spierballen heeft gerold aan de poorten van Jeruzalem, maar hij heeft nog de stad niet verwoest op dat moment. De tempel is nog niet verwoest. Het gevolg zal zijn dat het volk verder gaat in die weg en van ongehoorzaamheid aan God, maar ook aan rebellie ten aanzien van Nebukadnezar. En dat uiteindelijk het volk omwille van zijn gehoorzaamheid volledig weggestuurd wordt uit het beloofde land. Nu Daniel, en dat wordt heel duidelijk in dat eerste stuk, Daniel ervaart daarin heel nadrukkelijk de hand van God. Hij weet en beseft maar al te goed dat de Heere God samen met zijn vrienden hen daar aan het hof geplaatst heeft met een bepaald doel. Hij weet dat hij daar een opdracht heeft. Dus als hij voor zichzelf weet dat hij daar een opdracht heeft, dat hij daar is met een bewust doel om God te dienen, zou hij dan meteen verontrust zijn dat hij zal sterven? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Hij beseft voor zichzelf dat hij daar een opdracht heeft, dat hij daar is om God te dienen, om God te verheerlijken aan het hof. Dat is ook echt zijn verlangen. Dat zullen we ook nadrukkelijk wel zien in deze avond. Maar hij zoekt barmhartigheid van God in het vertrouwen dat God met hem is en dat de Heere God getrouw is aan zijn woord. Herinnert u dat ik vorige maal ook gewezen heb, heel nadrukkelijk op dat gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel. Willen we dan nog eens naar terug gaan, naar 1 Koningen 8. Dat vinden we in vers 50, dat Salomo eigenlijk bidt met het oog op die periode dat Gods volk zal weggestuurd worden uit het beloofde land en verstrooid zal worden. Tot verband vanaf vers 50, dat vinden we: vergeef uw volk hetgeen waarin zij tegen u gezondigd hebben en al hun overtredingen die zij tegen u begaan hebben. En dan zegt hij, en heef hun barmhartigheid bij degenen die hen weggevoerd hebben, zodat zij zich over hen erbarmen. Want zij zijn uw volk en uw erfdeel dat gij uit Egypte hebt geleid, midden uit de ijzeroven. Zie je dat? Hier vinden we nadrukkelijk dat Salomo eigenlijk bij manier van spreken profetisch bidt. Met het oog op deze periode dat God zijn volk barmhartigheid zou bewijzen, omwille van het feit dat het Gods volk is in die moeilijke omstandigheden die ze daar zullen meemaken. Dat ze gunst verkrijgen onder het volk. Nu, we hebben al gezien dat Daniel een bijzondere gunst krijgt. Als de wijzen en de geleerden en de raadgevers van de koning vragen om uitstel, wat zegt de koning? No way, jullie proberen het maar te rekken. Maar wat zegt hij tegen Daniel? Allee, we krijgen het antwoord niet, maar we zien dat de uitkomst is dat Daniel wel die gunst krijgt, wel die tijd krijgt. Dus ook daarin proeft hij meteen dat God met hem is. En nu gaat hij pleiten op de barmhartigheid van God, wetende dat God trouw is en uitkomst geeft aan de zijnen. In zulke situaties. God brengt uitkomst. God brengt soms zijn volk juist in zulke omstandigheden en ook ons, opdat we zijn aangezicht zouden zoeken en dat hij zichzelf verheerlijkt met uitkomst te geven. En daar is wat uiteindelijk, dat is de grond waarop Daniel opleidt. God verlost de zijnen in tijden van nood. Op verschillende wijzen. Hier nadrukkelijk door tegemoet te komen en inderdaad de droom en de uitleg van die droom bekend te maken aan Daniel en zijn vrienden. Is dat een beetje duidelijk? Ik zie... Oké. Je mag mij altijd onderbreken, dat weet je ondertussen wel. Dus God verhoort het gebed van Daniel en zijn vrienden. En dan zien we dat Daniel niet meteen naar de koning rent om te zeggen, koning, ik weet het. Maar wat vinden we bij Daniel en de laat iets zien van zijn hartesgesteldheid, ingesteldheid, dat hij meteen de Heere God looft en dankt voor het verkregen antwoord. Kijk, wij denken vaak dat Gods vrezendheid voornamelijk blijkt wanneer dat je in nood bent, dat je dan de Heere God gaat zoeken, de ernst waarmee dat je bidt, de aanhoudendheid waarmee dat je bidt. Maar ware godsvrucht wordt niet enkel gezien in het zoeken van Gods aangezicht in gebed. Ware godsvrucht wordt gezien wanneer dat God in die nood zijn genade betoont, hoe dat je dan reageert. Herinnert u die 10 melaatsen? Ze smeekten allemaal naar de Heer Jezus. Zoon van David, erbarm je over ons. Alle tien betoonden ze godsvrucht in het aanroepen van de Heer Jezus. Maar wat was de reactie achteraf? Hoeveel kwamen er terug van de 10? 1. Dus hoe dat uw hart geneigd is, gericht is op God, blijkt veel meer uit uw reactie, nadat God u uit de nood geholpen heeft, dan in het feit zelf dat je Gods aangezicht zoekt en roept in uw nood. Ik moet er altijd terugdenken aan iets dat ik hoorde van Ravi Zacharias, niet iedereen kent hem hier, maar dat is een apologeet en hij moet heel veel de wereld rond vliegen, hij neemt heel veel het vliegtuig, en hij vertelde eens dat hij op een bepaald moment op een vliegtuig zat, en het vliegtuig kwam in grote problemen, en u kent dan het scenario, dan gaat er een luikje open, en dan vallen er van die zuurstofmaskertjes naar beneden, en natuurlijk, dat was het moment waarop dat er grote paniek was op het vliegtuig. En hij keek rond zich, en ik moet er altijd om lachen als ik het hem hoor zeggen, hij keek rond zich en hij zei, amai, zegt hij, nooit niet beseft dat er hier zoveel christenen op dat vliegtuig zitten. Met andere woorden, in nood roepen heel veel mensen tot God. Dat op zich bewijst niet dat iemand werkelijk godsvrezend is. Maar het antwoord, wanneer de God in zijn genade u dan verlost uit die bange momenten, hoe dat je dan reageert, dat vertelt veel meer waar uw hart werkelijk naar uitgaat. En we zien uiteindelijk hier bij Daniel dat zijn hart volledig uitgaat naar de Heere God zelf. In dat dankgebed, eigenlijk is het bijna een kleine psalm, moet je eens letten, wat gaat het daar ten diepste over? Over wie gaat het? Wie is het hoofdonderwerp? De Heere God. En niet Daniel. Hij vermeldt zichzelf wel aan het eind van dat gebed, maar dan veel eer in de zin dat hij eigenlijk verwonderd is, verbaasd is, dat hij mag delen in wat? Wat staat er letterlijk?
Laat uw wijsheid en kracht verschonken.
En hoe begint het gebed?
Dat jij de gedachten van je hart zou kennen.
Geprezen zij.
Geprezen zij de naam Gods van de eeuwigheid tot de
eeuwigheid. En dan, wat staat er? Zie je terugkeren hoe dat het gebed begint en hoe dat gebed eindigt? Daniel looft God in de manier waarin dat hij zich openbaart aan hem. Dat is ook altijd de manier waarin dat wij God kunnen loven. We kunnen maar God loven en waarderen en bewonderen en eren in de wijze waarop hij zich openbaart naar ons. En God openbaart hem hier aan Daniel voornamelijk in wijsheid en in kracht. Dat zegt hij ook in zijn gebed. En hij dankt dat hij nu als eenvoudige sterveling, als kleinnietig mensje, van die God des hemels, mag delen in die wijsheid en in die kracht. Dat is eigenlijk het omhulsel van heel dat gebed. Dus Daniel richt zichzelf tot de Heere God, die alle wijsheid en kracht bezit. En dat geeft natuurlijk, dat gebed vertelt ons heel veel over waar deze droom over gaat. Want de koning, om even terug te komen, de koning die is verontrust over zijn toekomst. Hij is dan wel de machtigste man op aarde, en dat wordt hem ook aangezegd in die droom. Met een enorm groot gezag over mens en dier zelfs. Verwonderlijk. Daar kom ik straks nog op terug. Maar wat zal de dag van morgen brengen? Wat brengt de toekomst? Dus met andere woorden, alhoewel dat hij de machtigste man op aarde is, heeft hij niet de macht over de dag van morgen, over de toekomst. Wie bezit die macht? De God des hemels. Hij bezit die macht, het gaat daarover. Want in die droom zal blijken dat God de macht geeft, zoals Daniel hem hier ook looft, om koningen aan te stellen en koningen af te zetten. Dat is het eerste waar hij de Heere God om prijst. En de wijsheid, God is de God van alle wijsheid. Hij is de God die, voor wie niets verborgen is. De duisternis heeft voor de Heere God geen geheimen. God doorgrondt alles. Wat voor mensen duister is, is voor de Heere licht, bij manier van spreken. Hij ziet alles, doorgrondt alles. Vandaar dat hij ook nadrukkelijk zegt, en soms wordt dit op het eerste zicht wel een beetje verkeerd begrepen, in vers 21, dus hij toch verandert tijden en stonden, dat wordt verduidelijkt dus, hij zet koningen af en stelt koningen aan, dat wordt bedoeld met die tijden en stonden. Er zullen koninkrijken elkaar opvolgen en andere koninkrijken brengen andere tijden met zich mee. Ja, dat is wat de geschiedenis ons ook uiteindelijk leert. Maar dan vinden we, hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. En de natuurlijke redenering is dan, en gisterenavond stonden we daar ook bij stil van, kijk, kennis wordt gegeven aan mensen die al kennis bezitten. Wijsheid wordt gegeven aan mensen die al wijsheid bezitten. Maar het gaat veel verder hier. Ik doe daar niks van af. Maar het gaat veel verder hier. Wat Daniel zegt, als er al wijsheid is, als er al kennis gevonden wordt, dan komt die kennis en die wijsheid van één bron. En dat is de Heere God. Dus met andere woorden, de Heere God is de oorsprong van alle wijsheid en alle kennis. Dat wordt hiermee bedoeld. Als er al wijsheid gevonden wordt, is die wijsheid van God. Als er al kennis en inzicht is, is die, dat inzicht van de Heere God zelf. Dat bezitten mensen niet uit zichzelf. Het is een gave van de Heere God. Want kijk, vers 22 gaat verder. Hij openbaart ondoorgrondelijk en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. Proef je iets van het bruisende hart van Daniel, hoe dankbaar dat hij is, om wat de Heere God aan hem heeft geopenbaard. En dan ziet hij zichzelf, kijk maar eens in vers 23, dan ziet hij zichzelf eigenlijk verder in de lijn van al die mensen die hem vooraf zijn gegaan, tot wie God zichzelf heeft, aan wie God zichzelf heeft geopenbaard, aan wie God zichzelf heeft geopenbaard door daden te doen, door hen te verlossen, door hen tegemoet te komen, door hen inzicht te geven, wijsheid te geven, noem maar op, want hij zegt, uw God, mijn vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt. Met andere woorden, zoals God zich door de geschiedenis ging, aan al de vaderen en voorvaders van Daniel heeft betoond, zo heeft hij zich ook nu betoond aan Daniel heel persoonlijk. En hij ziet zichzelf in de lijn van al die mensen die dat in hun leven van de Heere God ervaren hebben. De God van zijn vaderen. Die God van wie dat zijn vaderen ook hebben verteld, van wie dat hij heel goed wist hoe dat God in het verleden wonderlijke dingen heeft gedaan, die heeft nu ook bij hem zo heel persoonlijk wonderlijke dingen gedaan. En hij is, ja, zo verrukt om het feit dat God hem wijsheid en kracht verleend heeft. Dat God hem daar deel van maakt. Kan je voor jezelf begrijpen, als je dan zo'n persoonlijke openbaring krijgt als Daniel, hoe nauw dat je dan verbonden voelt met die hoogverheven God? Dat is wat Daniel hier tot uitdrukking brengt. dat God hem dat heeft bekendgemaakt. Wie is hij? Daniel is een man die bijzonder nederig is. Die enorm onder de indruk is van de grootheid en de macht en de wijsheid van de Heere God. En in dat licht van die grootheid en die almacht en die wijsheid van God zichzelf ziet als heel klein. Dat is ware nederigheid. En dat blijkt uiteindelijk ook uit het vervolg van het verhaal. Lees dat zo snel over, maar vanaf vers 24 wordt er ons een bijzonder contrast geschilderd tussen de geest van Daniel, zal ik maar zeggen, en de geest van Arjok. Arjok is die legeroverste, of die overste van de wacht, beter gezegd, die opgedragen was om al de wijzen en raadgevers van de koning om te brengen. En Daniel gaat deze man opzoeken. En, of vraagt hij aan hem, hij zegt, breng de wijzen van Babel niet te dood, lezen we in vers 24. Leid mij tot de koning, en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Daniel zoekt Arjok op en verzoekt hem dat hij bij de koning mag geleid worden. En kijk eens wat er dan gebeurt. Vers 25. Toen bracht Arjok Daniel inderhaast tot de koning en zeide aldus tot hem: ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda die de koning de uitlegging kan bekendmaken. Is dat waar? Arjok heeft daar geen enkel deel in. Wat Arjok ging doen was Daniel en zijn vrienden evenzeer ombrengen als al die andere wijzen en raadgevers. Maar zie je, dat is de geest van deze wereld. Dat is de geest van deze wereld die zich zo laat kennen in, als je zelf voor iets schuldig bent, verantwoordelijk bent, om zoveel mogelijk die schuld op anderen af te schuiven. En wanneer anderen een verdienste hebben, om dat zoveel mogelijk van de pluimen op je eigen hoed te steken. Arjok had geen enkel deel in deze wonderlijke openbaring van God. Niks. Maar toch probeert hij voor het aangezicht van de koning zoveel mogelijk van de pluimen op zijn hoed te steken. Ik heb die man gevonden, zegt hij, die u die uitlegging had gegeven. Hij wil zijn deel van de roem, hij wil zijn deel van de koek. En dat is de geest van deze wereld waarin we leven. Zoveel mogelijk uw verantwoordelijkheid afschuiven op een ander, maar wanneer dat er eer te verdienen valt, zoveel mogelijk zien deel te krijgen aan de eer die eigenlijk een ander toekomt. En kijk eens naar de gezindheid van Daniel, dat tegenover. Vers 26 vinden we eerst. De koning richtte het woord tot Daniel, wiens naam Belsazar was, zijt gij in staat met mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken. Met andere woorden, de koning is eigenlijk heel cynisch of Daniel wel in staat is om dat te doen. Hij twijfelt eraan. Zit gij dat wel toe in staat, zegt hij. En kijk eens naar Daniels antwoord in vers 27. Wat zegt Daniel dan? Ja? Nee. Daniel antwoordt. Daniel gaf de koning ten antwoord. De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Dus met andere woorden, Daniel neemt hier niet als eerste de eer voor zichzelf door te zeggen, ja, ik kan het. Dat doet hij niet. Wat hij als eerste gaat doen, is eigenlijk dat zeggen tegen de koning, waarvoor de koning net voordien de doodstraf heeft uitgesproken over al die raadgevers van de koning. Hij zegt het dan openlijk in zijn gezicht, en alle beleefdheid weliswaar, maar hij zegt nadrukkelijk, koning, wat mensen kunnen deze dingen niet openbaren. En dat is wat geen, dat de waarzeggers en de raadgevers van de koning ook al hadden gezegd, mensen kunnen dit niet, o koning. Daniel zegt hem de waarheid aan, zonder blikken of blozen. Maar dan, waarom zegt hij dat op deze manier? Kijk maar in vers 28. Maar, er is een God in de hemel. die verborgenheden openbaart. Zie je dat? Dat is de geest van Daniël tegenover de geest van Arioch. Arioch zoekt eer voor zichzelf. Daniël zoekt niet zijn eer, maar hij zoekt maar één ding. God alle eer te geven. En hij kreeg hier de gelegenheid om de Heere God groot te maken. En alle eer aan de Heere God te schenken. En hij doet dit ook meteen. En ik geloof dat daar een belangrijke les op ligt voor ons. Welke geest vertonen wij? De geest van Arioch, die de geest van de wereld is waarin dat wij leven? Of vertonen wij de geest van Daniël? Die zoeken wanneer dat we de gelegenheid hebben om de God die we kennen als onze Vader, de God des hemels, om die alle eer te schenken. Kijk, we hebben allemaal gaven, talenten, kwaliteiten gekregen van de Heere God. Die zijn niet van ons. Als we de anderen dienstbaar mee kunnen zijn, op welk vlak dan ook, welk terrein ook, waar ook, op je werk, in de gemeente of waar ook, laten we ons dan prijzen, of maken we heel nadrukkelijk kenbaar, zoals de Heer Jezus zegt, dat we nietswaardige dienaren zijn, die enkel doen wat hen opgedragen wordt. En geven we dan de eer aan God? Of zijn we mensen die geneigd zijn om toch maar die eer die ons te beurt valt, voor onze eigen rekening te nemen? Daniël is nederig in de ware zin van het woord. Hij geeft de eer aan de Heere God. Maar er is een God, zegt hij in de hemel, die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Het is niet ik, zegt Daniël. Het is niet ik die wijsheid of inzicht heb. Geen enkele sterveling heeft dat inzicht. Alleen de God des hemels kent, heeft die kennis en dat inzicht en die wijsheid. En hij is het, o koning, die het u bekend maakt, wat in de toekomende dagen geschieden zal. Heeft iemand een andere vertaling mee, wat er daar staat? Wat in toekomende dagen geschieden zal? Als je had thuis gekeken naar de Statenvertaling,
dan had je zien... Aan het einde van de tijd.
Einde van de tijd is een vrije vertaling. Eindelijk staat er letterlijk in het laatste der dagen. En dat is een uitdrukking die je allemaal wel kent. En de latter days, ja, daar staat het in de ESV, is dat zeker? Ja, laatste dagen. Dat is de meest letterlijke vertaling van deze uitdrukking. Dus met andere woorden, Nebukadnezar krijgt een openbaring van de Heere God, wat er in het laatst der dagen zal gebeuren. Nu, dat is een uitdrukking die je heel veel terugvindt bij de profeten van het Oude Testament. En wanneer de profeten spreken over het laatst der dagen, over wat spreken ze dan? Algemeen gesproken.
Oordeel. De... Wacht even. Straf en oordeel.
Dat komt erin aan. Dat komt er, dat komt erin aan bod. En in de vele gevallen slaat het laatste dagen inderdaad op de dagen naar het kruis. Maar algemeen gesproken, we zijn redelijk specifiek bezig. Algemeen gesproken spreekt de uitdrukking in het laatste dagen over een toekomstige
dag.
Een toekomstige dag. En als je dat dan overprojecteert naar het visioen dat Daniël, of beter gezegd dan Nebukadnezar, krijgt, dat Daniël aan hem nogmaals verhaalt en verklaart, waar zit die ontwikkeling dan in? Als het gaat over het laatst der dagen.
Ja, als het standbeeld in feite verbrijzeld wordt.
Het standbeeld wordt verbrijzeld. Die steen wordt een berg die heel de aarde verbreekt.
Dus, de wederkomst van de Heer.
In andere woorden, natuurlijk heeft de komst van de Heer Jezus daar enorm veel mee te maken. Maar er is een huidige dag, ja, en er is een toekomende dag. De huidige dag, wat is bij manier van spreken, staat voor dat beeld, zeer algemeen gesproken. En wat komen zal, wat, de koning, wat eigenlijk God aan de koning wil kenbaar maken, is inderdaad die steen die niet door handen is losgemaakt, die het beeld verbrijzelt en uiteindelijk wordt tot een grote berg die de ganse aarde vervult. Dus het grote kantelpunt, of beter gezegd, de klemtoon van het ganse visioen ligt niet zozeer in het beeld zelf, het beeld bedoel ik letterlijk dan, het beeld van de mens, maar ligt hem in wat daarna komt. Dat is wat de Heere God voornamelijk aan de koning wil bekendmaken. En dat is heel belangrijk om te zien, want dat wordt heel snel overgekeken. Al heel snel gaan de meeste uitleggers over om te proberen de identiteit van die koninkrijken te achterhalen. Wie zijn die vier koninkrijken? Maar als je heel goed kijkt, en trouwens, dat wordt over die koninkrijken bijna niks gezegd, in het gedeelte zelf kan je niet achterhalen wie die koninkrijken zijn. Daarvoor is er veel te weinig informatie. En toch, en dat vind ik zo mooi, Daniël vertelt niet alleen de droom, maar hij heeft ook de uitleg van de droom. Dus met andere woorden, om de droom te snappen, is het niet belangrijk om de identiteit van die koninkrijken te achterhalen. Ben je het daarmee eens? Om de droom te snappen, is het niet belangrijk, is het niet nodig om te weten wie dat die opeenvolgende koninkrijken hier zijn. Dus waar dat de droom hoofdzakelijk over gaat, is die steen die dat beeld verbrijzelt, wordt tot een berg die de ganse aarde zal vervullen. Dat is het spanningsveld die hier in dit gedeelte wordt opgewekt. Er wordt een zekere spanning opgewekt. Waar mondt de geschiedenis op uit? Daar krijgen we eigenlijk in dit gedeelte een vergezicht van.
Ik vind dat Daniël begint die koning zegt nog, maar er is een God, is dat niet van, maar mijn God, ook zo van, er is een God die met je curieus maakt, maar,
inderdaad. Dus vers 29, bij uw koning rezen terwijl gij op uw legersteden lag, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij die verborgenheden openbaart, heeft het u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Wij, als we dit lezen, denken natuurlijk meteen van wat er geschieden zal in de zin van wat gebeurt hierna en daarna en daarna en daarna en daarna. Maar dat is niet de gedachtegang. Dat is typisch de manier waarop wij Westerlingen naar alles kijken. Wij weten graag hoe de dingen zullen gaan. Dat weten wij graag. Daar zijn we curieus naar. Hoe zal het allemaal gaan? Maar dat was niet de vraag die bij de koning speelde. De vraag die bij de koning speelt, en hier in dit gedeelte heerst over het ganse visioen, is waar mondt alles op uit? Waar komt alles op uit? Waar gaat het hem hier over? En ik hoop dat dit ook al een beetje duidelijk maakt dat we samen vanavond niet gaan duiken in een detailleerde uiteenzetting van het gouden stuk en het zilveren stuk en het bronzen stuk en het ijzeren stuk. Wat ik zo graag zou willen vanavond is dat we het totaalbeeld zien. Het is een visioen in zijn geheel die niet door Daniël ontleed wordt, of beter gezegd door de Heere God ontleed wordt, want wie heeft er de uitlegging? De Heere God zelf. Maar het is een totaalplaatje dat ons gepresenteerd wordt. Het is een profetische vooruitblik, maar geen profetische detailopenbaring. Een profetische vooruitblik die ons iets laat zien. Die enerzijds zeer eenvoudig te begrijpen is, maar anderzijds heel veel diepgang vertoont. En daar wil ik graag vanavond een beetje jullie ogen voor openen. Ik heb heel veel uitleggingen en verklaringen gelezen over dit gedeelte, en de meeste uitleggers laten zich ook verleiden om meteen in de edele metalen in te dringen en te gaan zoeken welke koninkrijken hier nu worden voorgesteld. En er zijn heel veel verschillende uitleggingen, maar heel veel verschillende ideeën die eraan verbonden zijn. Het probleem is bij allemaal dat je moet wenden tot informatie buiten het gedeelte van Daniël hoofdstuk 2, om er u ook maar iets bij voor te stellen. Terwijl Daniël 2 nou nadrukkelijk zegt van, kijk o koning, dit is de verklaring. En de meeste van al die verklaring gaan veel verder dan wat Daniël eigenlijk hier, of wat de Heere God door Daniël hier te zeggen heeft. Meestal moet er dan beroep gedaan worden op heel veel andere profetieën, moeilijke profetieën weliswaar, waar dan bepaalde gelijkenis gezocht wordt, een brug gelegd wordt met die moeilijke profetieën, soms een bepaald stukje daaruit gehaald wordt en geplaatst wordt bij dit gedeelte van het beeld, nog een stukje bij dat gedeelte van het beeld. En zo krijg je eigenlijk een samenbrengen van een zekere puzzel van een aantal gedeeltes die dan ja, een mogelijk beeld schetsen van een eindtijdscenario. Daar komt het altijd op neer. Een eindtijdscenario van wat er zal komen. Na dit, na dat, zo, zo en zo. Terwijl de Heer ons toch nadrukkelijk waarschuwt en zegt van, het gaat hier inderdaad over de komst van de Heer Jezus. Dat, ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Maar wat zegt de Heer Jezus zelf over zijn komst?
Als een dief in de nacht.
Ja, maar kan het achterhaald worden wanneer de Heer Jezus komt?
Niemand kan het weten, zelfs. De zon niet.
Ja.
Stel?
Inderdaad. Dus dat betekent dat er nooit geen specifieke timing kan geplaatst op worden van, en dan zal het gebeuren. En dat is nu juist wat al die uitleggingen die daar zich op focussen naartoe gaan. Op de een of andere manier zoekt men altijd die komst van de Heer Jezus te plaatsen. Maar dat spoor wil ik voor mezelf absoluut vanavond niet bewandelen. Je hebt die denk ik al een beetje in de mot. Maar ik wil zo graag een totaalbeeld laten zien. Want er zijn een heel aantal dingen die je zo snel overleest en die wel belangrijk zijn, die ons moeten de ogen openen. Laten we maar verder lezen. We zijn gekomen aan het punt dat Daniël eigenlijk de droom zelf zal uitleggen aan de koning. Nog niet aan de verklaring. En dan gaan we eerst snel doorlopen.
Ja. Als we spreken van de komst van de Heere Jezus in deze visioen, dan hebben ze het niet over de geboorte van Jezus Christus uit Maria.
Sommige uitleggers wel. En dat is de grote. Er zijn twee groepen.
Ik was ook geneigd eigenlijk te denken dat het daar naartoe ging.
Ja. Dus de oorspronkelijke, de meest authentieke uitleg van dit beeld, die het zo benadert, wel te verstaan, die dus echte opeenvolgende koninkrijken ziet, hè, zoals we hebben gezien, verklaart Daniël alleen van, kijk, o koning, hij zijt het gouden hoofd. Dus dat betekent dat Babylonië het eerste rijk is. Wat er naar Babylon komt, het zilver, hè, dat vinden we ook in het boek Daniël zelf, is het rijk van de Meden en de Perzen. Ja. Wat er daarna komt, wordt dan meestal uitgelegd als het Grieks-Macedonisch Rijk, hè, met Alexander de Grote, dat ken je wel. En wat er daarna komt, is het Romeinse Rijk. En dan begint het probleem. Want inderdaad, de Heer Jezus is geboren tijdens het Romeinse Rijk. En sommigen zeggen ook, het spreekt hier over de geboorte van de Heer Jezus, die inderdaad komt om zijn koninkrijk op te richten. Want dat was de boodschap van de Heer Jezus. Het koninkrijk van God is aangebroken. Dat was zijn boodschap. En in de gelijkenissen over het koninkrijk van God zegt de Heer Jezus ook dat het allemaal heel klein begint, maar dat het heel groot zal worden. Dus zeggen de uitleggers, het begint met een kleine losgemaakte steen en het wordt tot een berg die de ganse aarde vervult. Natuurlijk zijn er dan een andere groep uitleggers die zeggen, het Romeinse Rijk is met de geboorte van de Heer Jezus niet teniet gedaan. Het is niet verwoest.
Het is 1000 jaar later pas, veel later.
En twee stukken, hè? Het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. Ik ga je nu geen geschiedenisles geven. Wat komt erop neer? Want ik zie dat de meeste mensen hun aandacht al zullen verliezen. En dat wil ik absoluut niet. Het komt erop neer dat men zegt van, kijk, dat kan niet. Het Romeinse Rijk is niet verwoest met de komst van de Heer Jezus. Dus zegt men automatisch, we moeten in een toekomende dag nog een heropleving krijgen van het Romeinse Rijk. En wanneer dat Romeinse Rijk tot stand komt, dat zal verwoest worden bij de wederkomst van de Heer Jezus.
Opkomst van een nieuw Romeinse Rijk.
Ja, dus bijvoorbeeld, zoals, wat wordt er dan vooral, en vooral in de jaren 90 was die uitleg zeer actueel. Waarom? Het ontstaan van het verenigde Europa. En zolang dat we nog niet met 10 landen waren, was het allemaal geen probleem, want het beeld heeft 2 voeten, 10 tenen. Maar ondertussen zit men met veel meer staten dan 10, en dan zit je met een probleem. Dus dat was toen iets dat zeer populair was, en nog steeds zijn er heel veel uitleggers die dus zo zien dat we afstevenen op een heropleving van het Romeinse Rijk, dat uiteindelijk zal teniet gedaan worden met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus als je die lijn volgt, dan moet je automatisch uitkomen bij ofwel de oorspronkelijke geboorte van de Heer Jezus, en het koninkrijk dat hij opricht is een koninkrijk niet van deze wereld, hè? Daar spreekt hij ook van. Ofwel kom je dan terecht bij het tweede scenario dat ik heb aangehaald. Maar één van die twee lijnen moet je nemen. Als je letterlijk het ziet, het laatste, het vierde rijk als het Romeinse Rijk. Oorspronkelijke komst of de wederkomst.
Ja, ja dat klopt dan niet. Want het is die losgemaakt wordt. Verbrijzelt al die koninkrijken en maakt het allemaal tot kruis. Zowel het houden, het zerven, het koperen, het ijzer en het leem.
Dat is ik volledig mee akkoord. En ik ben blij dat je die opmerking maakt, want ik vraag me soms in beide uitleggingen wat dat ze daarmee doen. Want het gaat inderdaad om een totaalbeeld dat verwoest wordt. Ja.
Dus eigenlijk zegt de profetie hier, eerder welk koninkrijk dat nog zal komen, het zal verbrijzeld worden. Gods koninkrijk zal er allemaal verbrijzelen.
Het gaat nog veel verder dan dat. Ik ga dat proberen aan te tonen vanaf, maar nog een klein beetje geduld. Want vergeet niet, het is het beeld van een mens dat je ziet. Ja. En het zijn 4 koninkrijken. Wat is tot getal 4 voor in de Bijbel?
Menselijk zeker?
Het tal van de aarde. 4 windstreken. Dus ik geloof dat hier, om het u al een beetje te paaien, ik geloof dat je hier een totaalbeeld krijgt van de geschiedenis
van de
mensheid. Ja. Gezien van de kant van de mens, een enorm indrukwekkend beeld, een enorme heerlijkheid, angstaanjagend, terwijl hij in contrast in Daniël hoofdstuk 7, die de tegenhanger is van Daniël hoofdstuk 2, een gelijkaardig beeld krijgt, maar 4 dieren. En daar ziet uit het oogpunt van God. Van de kant van de mens, enorm indrukwekkend, machtig, angstaanjagend. De kant van God, 4 redeloze dieren.
En dat beeld, dat zie je aan een afgang.
Daar komen we nog straks aan toe, Samtje.
En waar te zien en afgang.
Absoluut.
Kun je dat ook staan, ik heb dat hier aanhaal, dat beeld doet op de verantwoordelijkheid van de mens. Dat de verantwoordelijkheid van de mens naar beneden gaat en tenslotte eindigt met het ijzer en het leem.
Mm-hmm.
Niet
met
een korbeling wordt.
Nee.
Dus dat wereld wijst wel op de verantwoordelijkheid van de mens.
Verantwoordelijkheid in de zin naar het gezag en de plaats dat de mens geheven heeft.
Ja.
Want, en dat is de link met Genesis hoofdstuk 1, die er toch zeer sterk is. Het is het beeld van de mens. En het eerste wat er gezegd wordt tegen de koning, over het gezag dat hij krijgt, lijkt sprekend en is in de taal van Genesis hoofdstuk 1. Gezag over niet alleen de mensen, maar over de vogels des hemels en de dieren van het veld. Dan moet iedereen die dat hoort doen terugdenken aan
Adam
en het gezag hem toevertrouwd, met die heerlijkheid die daarmee gepaard ging. En daarom zegt hij ook, gij zijt het gouden hoofd. En dan zie je dat dat steeds maar afneemt in heerlijkheid, in waarde. Ja? Maar er is ook een tegenovergestelde beweging. Want dat wordt ook maar steeds maar harder. Goud is het zachtste materiaal dat er is. Als je goud niet vermengt, zul je er nog geen ring kunnen van maken uiteindelijk. Zilver is wat harder. Dan heb je brons, die nog wat harder, koper of brons, die nog wat harder is. En dan ijzer is het hardste van de vier. Dus je hebt twee bewegingen. De heerlijkheid gaat naar beneden, maar het wordt steeds harder. En uiteindelijk wordt het minder en minder samenhangend, want het eindigt
ijzer
en leem. En die twee zijn niet te vermengen. Dus je hebt twee tegengestelde bewegingen eigenlijk. En vanaf wil ik daar een beetje over praten met jullie, want ik denk dat dat voornamelijk is wat het beeld wil laten zien. Niet zozeer een gedetailleerde uitleg van wat er dan en dan en dan en dan gaat gebeuren, want terecht maakt Samuel op, inderdaad, er zit een opeenvolging van koninkrijken in, maar de overkoepelende ding is wel degelijk dat gans dat beeld in één keer verwoest wordt. Al die rijken tegelijk. Het totaalbeeld. Ja? Dus dan gaan we verder over praten. Dat we eerst maar een keer stilstaan bij de droom zelf. Maar wat hij nu al weet, en nu al een beetje een basisinformatie. Dus we vinden in vers 31, gij, o koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog. En de glans of de uitstraling, de heerlijkheid ervan was buitengewoon. Dus het sprak de koning qua heerlijkheid. Qua schoonheid, qua uitstraling, was het enorm indrukwekkend voor de koning. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Dus met andere woorden, aan de ene kant was hij erdoor overweldigd door de heerlijkheid en de uitstraling, maar aan de andere kant beangstigde het hem ook. Dus je hebt die twee dingen. Indruk, wauw, en dan wel, oeh. Het hoofd van dat beeld was van gedegen hout. Zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lenderen van koper, en zijn benen van ijzer, voeten deels van ijzer, deels van leem. Stel u dat beeld voor. Het soortelijk gewicht van hout. Hout is het zwaarste metaal dat er is, hè? Of een van de zwaarste metalen die er zijn.
Kwik is zwaarder.
Maar van de vier is goud het zwaarste. Dus met andere woorden, en dan vermindert het. Dus als je dat beeld ziet, is het een reus op lijme voeten. In die zin dat al het gewicht, Samuel moet dat weten, en een kamjonglaat, is het niet slim voor het gewicht van boven te zetten. Want bij de eerste beste bocht die je neemt, dan heb je een kant. Dus dat beeld is met andere woorden al top zwaar. En het staat dan nog op voeten van leem vermengd. Of ijzer vermengt met leem. Dus dat beeld al op zich is al een heel onstabiel iets. Indrukwekkend, imposant, maar o zo fragiel. Dat is het beeld dat je krijgt. Ja? Zie het een beetje voor je ogen. Je verbeelding werkt veel beter dan eender welke tekening dat ik hier zou laten zien. Dat is ook de bedoeling van een visioen, dat je er iets bij voorstelt, dat je het ziet.
Wat het in praktijk kunt dat beeld nooit recht tonen.
En daarom wordt
erop
verondersteld dat het
de
woestig stond.
Dat wordt verondersteld. Maar dat wordt er dan al bijgedacht, zie je? Maar zien we wat dat visioen opwekt? Eigenlijk kan dat beeld niet blijven staan. Dat is onmogelijk. Dus dat zit er al in verwerkt. Dat eigenlijk op zichzelf al niet kan blijven bestaan. Dus we gaan verder lezen. Het hoofd van het beeld was van, dus ik gelezen in vers 32, we gaan naar vers 34, want mijn tijd vliegt. Terwijl hij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Dus er wordt niet gesproken van een voetstuk, maar wel dat het tegen de voeten hangt. Toen, en daar heeft Samuel terecht een opmerking over gemaakt, werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Dus wat laat dat zien, dat beeld, dat enorm gigantisch, indrukwekkend beeld, vol van heerlijkheid, ontzagwekkend, zal verdwijnen als kaf. En er zal nooit niets nog van teruggevonden worden.
Zijn het ooit een fictief beeld?
Wat bedoel je met fictief?
Wel, heel praktisch kun je het niet nemen. Of dat macht is en dat al zo verbindt als stof wordt.
Daarom is het ook een visioen, een profetisch visioen. Een profetisch visioen is niet een totaal plaatje dat je kunt uitwerken in een profetie, maar het laat ons verschillende dingen tegelijkertijd zien, die eigenlijk niet met elkaar kunnen verenigen, maar die er toch zijn. Dat is het wonderlijke van een visioen. Een profetisch visioen kan iets bij je opwekken dat letterlijke woorden niet kunnen. Daarom is het zo bijzonder. Dat is de kracht van zo'n visioen. Ja?
Zoals die daar met die adelaarsvleugels niet.
Voilà. Dat heb je in andere visioenen ook. Het boek De Openbaring staat er vol van. En bol van. En als je dan inderdaad probeert dan er letterlijk een uitleg van te geven, dan raak je in het slop. Het is een beeld dat je krijgt. Dus en dan vinden we dat dan de tegenstelling komt. Dus van dat groot beeld is er geen spoor meer van te vinden. Want wat zegt hij dan? Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vervulde. Met andere woorden, er komt voor dat beeld iets onvergankelijks in de plaats, dat nooit meer zal verdwijnen, in tegenstelling tot al die vergankelijke, voorbijgaande koninkrijken. Dat is het beeld dat hier geschetst wordt. Dus wat is Gods boodschap eigenlijk aan Nebukadnezar, als je het zo bedenkt? Inderdaad, want zijn gezag heeft hij gekregen. Ja. En hoewel dat hij het gouden hoofd is, kan God hem vernederen tot stof. En zal hij het ook doen. En hoe groot en heerlijk je koninkrijk ook is, het is maar één van de velen, zegt de Heere God. Maar wat dat uiteindelijk taalt, is mijn koninkrijk dat komt.
En dat zie je ook in het volgende hoofdstuk.
Hè? Inderdaad.
Nou, niet geleerd hebt, want je dat in dat visioen zien.
Hè? Nee.
Van hij recht aan volledig oude beelden.
Ja, en hij probeert eigenlijk heel zijn koninkrijk onder één godsdienst te verenigen. Ja. Zie je dat er gaande is? Dus met andere woorden, wat dat God hier eigenlijk doet, weliswaar een bedekte vorm, maar is dat niet de essentie van het evangelie? Dat God verklaart door dat visioen, met manieren van, mag ik het zo zeggen? Wat is de boodschap? De Heer Jezus komt en hij richt een onverhankelijk koninkrijk op. Aan hem zal iedereen verantwoording afleggen. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Is dat niet wat die boodschap hier laat zien? Is dat niet in beginsel eigenlijk de kern van het evangelie? Wel, je treft zijn voorbereidsel niet. Ja, dus je weet dat zijn koninkrijk zal vergaan en je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het...
Je stand
van. Voilà, inderdaad. Je hebt gesnapt. Zijn oblie. Nou, daar komt het op neer. Er zit een lijn in die hoofdstukken. Nee? Het volgende hoofdstuk is dat een zelf voor zijn eigen groot beeld maakt. Dus zie je de draad? Dat is mooi om te zien in het boek Daniël. Dus, laten we nu verder een momentje nog nadenken over die... uitlegging, of waarom moet ik hier stoppen? Het is kwart na 9, er moet zeggen, mensen. Moet ik stoppen?
Ja, we kunnen een vraagje.
Oké, rem het toe.
Ik heb je dat patat hier binnen. Dat is toen eigenlijk niet meer van tel, of wel?
Ik laat dat volledig voor een ander, of dat van tel is of niet. Ik geloof, lekker of dat je ziet... God dat allemaal, dat God allemaal veel, veel verder, of dat er in de droom getoond wordt. En ik wil me beperken tot de droom. Want ik zie aan jullie reactie ook dat je ding ziet van, tja, ik heb dat nog nooit zo gezien. Mm-hmm. En dat is voor mij belangrijk, dat iedereen iets aan die droom had. Want als ik dat moet beginnen uitleggen, ben ik zeker dat een naaf hier zit of drie veren het bos niet meer door de boom ziet. Dan kan dat hier ook mee. Ik heb dat niet gezegd. Dat komt niet uit mijn mond. Want ik moet hier goed lopen laten dat ik hier allemaal al zeggen. Ik laat het allemaal gerust. Maar ik denk niet dat dat uiteindelijk de bedoeling is van wat hier ons getoond wordt in Daniël 2. Dat je misschien later van het wat er volgt met, kan terugkijken naar dat beeld en bepaalde dingen zien. Dat laat ik in het min. Dat is inderdaad ook zo. Maar ik wil me volledig concentreren op wat God openbaart hier aan Nebukadnezar. En de uitleg die God geeft. Zonder er van alles te moeten gaan biesleuren die er eigenlijk in beginsel niks mee te maken heeft. Ja?
Dat is een probleem, want de China is wel groter dan Europa.
Maar zie, men verzandt dan uiteindelijk in details die benen, like of dat je ziet, ja, het Oost-Romeinse Rijk, het West-Romeinse Rijk. Dus dat wordt, maar er wordt dan met zoveel woorden allemaal niet over gesproken. Er wordt gesproken in dat beeld over 10 tenen, maar joh, het komt er niet. 10 komt er zelfs nog niet aan te pas. Maar zie waarop dat je een breiwerk kunt maken en dingen aan elkaar zetten. En ik laat dat voor een ander, dat mag een ander doen, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar ik wil zo graag dat we met elkaar ontdekken wat dat boek ons te zeggen heeft. Vanuit het boek zelf. Ja? Ah ja, de G7. Ah, dat de G10 wordt. Ja, ah, ja, maar, ja maar zo zie je.
Maar zo kunnen we niet beginnen.
Maar ze weten zelfs die grenzen niet meer van het Romeinse Rijk. Hoe groot en hoe breed dat al is. Die 10 koninkrijken van het Verenigd Europa, dat is allemaal.
Ja, dat is achterhaald, hè. Ja.
Ze weten de grenzen niet van het Romeinse Rijk, hoe dat het kunt zien. Ja. Hoe ver dat al was, dat weten ze zelfs niet meer.
Dus de volgende keer gaan we dan die punten overlopen, maar dat de beeld dus eigenlijk ons wel tonen. Het algemeen plaatje, wat voor is. Dus, ik kan het er toch niet mee doorkrijgen, en toch ook volgende keer moeten hernemen.
Ik heb nog een
Ik weet niet of je net een ding zei, maar
ja.
Ik wijs dat het ook belangrijk is, omdat je op de ene kant het boek Daniël in twee delen kunt verdelen. Van hier in hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 6.
Mm-hmm.
En van hoofdstuk 7 tot
10. Ja, inderdaad.
Het is het profeet, het tweede gedeelte is eigenlijk het profetische gedeelte. En het eerste gedeelte is eigenlijk het praktische gedeelte. Alleen bij het profetische gedeelte weet je dan in hoofdstuk 2 niet geluid. Zo.
Vind ik een mooie stem. En staat in de stijl, vind ik een mooie stem.
Ja, misschien, hoe kan ik dat zo niet afsteken?
Ik heb benaderd in de inleiding van niet zozeer van, inderdaad, van hoofdstuk 1 tot 6 wordt vaak zo verdeeld. En dat geeft hem enigszins uit leest zo'n indeling. Maar ik heb het volledig bekeken vanuit de taalkwestie. Dus ik weet uit weet, er is een stuk die in het Hebreeuws geschreven is en een stuk in het Aramees. En ik heb die indeling gevolgd. Maar ik had nog gedacht van het mee te brengen, want er zit daar ook een zekere structuur in. Een spiegelbeeldstructuur. Misschien dat ik het de volgende keer nog een keer toon. Vandaar dat beeld van Daniël 2 en die vier dieren eigenlijk een spiegelbeeld vormen met elkaar. Maar ik ga dat de volgende keer nog misschien tonen. Want dat is niet voor niks dat boek in twee talen geschreven is.
Het is een deel gericht voor de Joden en een deel dat eigenlijk bedoeld is uit alle wereld.
Het geeft inderdaad een Joodse inleiding en het grote middenblok is in het Aramees geschreven. En er is dan nog een stuk die weer opnieuw geschreven is, die typisch verband houdt met de geschiedenis van het Joodse volk. Dus je vindt een universeel karakter in dat boek. Het middenblok is universeel, de boodschap is voor iedereen. Dat is wat je hier trouwens vindt. Begint met dit hier, hè. Begint met dit. Maar volgende keer ga ik het nog een keer tonen, want dat is ook iets dat men nog niet veel gezien aan, denk ik. Of het boek wordt zelden zo benaderd. Meer en meer de laatste tijd kreeg men daar achting voor, omdat uiteindelijk langs de andere kant de waarde van het boek Daniël betwist wordt. He. Het is in verschillende talen, dus het is in verschillende brokken geschreven, het is achterna in elkaar gestoken. En juist vanuit dat oogpunt is men gaan zoeken, maar wat is de waarde nu van het feit dat het in verschillende talen is opgesteld? En dat heeft ertoe geleid dat men dingen En daarom volg ik die inleiding, heeft gezien dat men vroeger niet zag.
Dan is het verwijderd dat het niet zo is. Dat maar om het weg te gaan voor Christus geschreven. Ja. Dat die volgorde van die koning die aanhaalt, wordt niet zusters, omdat ze één kleitablad gewonnen hebben die een andere naam hebben.
Ja, het is wel. Maar ja, ik ken dat...
Ik heb er nog lezen met hem
allemaal. Wel, maar ik heb daar in de inleiding ook aandacht aan gegeven, omdat de Nieuwe Bijbelvertaling zo'n kritische benadering heeft van dat boek. En omdat de Nieuwe Bijbelvertaling niet helemaal om naar weg te denken is, zo wordt gelezen, is het belangrijk, vind ik, om dat in een inleiding besteld te staan. Waar komt dat vandaan? We hebben dat gezien in de inleiding. Maar wat is het antwoord daarop? Maar dat kan ik niet allemaal weer herhalen, anders moet ik weer opnieuw beginnen. Dat gewoon. Nog vragen of aanvullingen?
Dus het gaat wel zeker niet over de gewone geboorte van de Heer Jezus. Dat beeld, dat spreekt over het totaalbeeld wat de Heer ziet in de... Eerst verklaart hij dat de mensheid ziet naar de mensheid. En straks gaan we zien dat de Heer ziet naar de mensheid. En dat de boodschap is, het koninkrijk van de mensen kan niet blijven bestaan. Het is Gods koninkrijk.
Ja, maar het is inderdaad de komst van de Heer Jezus Christus. Maar weet dat in het Oude Testament de geboorte en de wederkomst, dat is iets wat we pas in het Nieuwe Testament weten. Dus als er gesproken wordt over de komst ook van de Messias, dan wordt er van verschillende kanten belicht. In het Oude Testament is dat niet duidelijk. Dus mag je niet focussen op de geboorte of de wederkomst. In de profetieën in het Oude Testament is dat één en dezelfde komst. Pas later leer je natuurlijk kennen dat er tussen die oorspronkelijke geboorte en de wederkomst, dat er daar een tijdsperiode tussen ligt. Waarom? Omdat je dan ook leren begrijpen net wat de essentie van de komst is, namelijk de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus die daartussen ligt. En dat is nu net wat er niemand begreep, zodat de Heer Jezus hier op aarde wandelde. Ja?
Dat is een verborgenheid in het Oude Testament.
Het is
een verborgenheid die eigenlijk in het Nieuwe Testament nog in Paulus openbaar is.
Well, het is een verborgenheid in die zin, het staat wel degelijk
in de geschrift. In Jesaja stond het.
Ja.
Dat de Messias moest afzien. Dat hij moest komen te
sterven. Het staat in het Oude Testament, maar iedereen was, je kon het niet zien. Ja, dat wordt er bedoeld met verborgenheid. Het was er wel degelijk wel, want de evangelie werd verkondigd vanuit het Oude Testament. Dus moest het niet in het Oude Testament staan, gingen ze het evangelie niet kunnen verkondigen. Ja? En je ziet constant dat Oude Testament aangehaald wordt en de profeet om te bewijzen dat Jezus werkelijk de Messias is. En dat zijn lijden wel degelijk door de profeten vooraf is aangekondigd. En dat zijn opstanding is aangekondigd. Dus het staat er wel, maar het was een verborgenheid in die tijd. Ja? Maar het stond er wel in de schrift.
De gemeente was toch een verborgenheid. Het ontstaan van de gemeente, de bouw van de gemeente, dat was toch een verborgenheid.
Verborgenheid, ook weer in dezelfde zin, ik weet hoe dat me stevend, ik ben die overtuiging niet toegedaan dat daarmee iets compleet nieuws wordt gezegd die er vroeger niet was. Want toen, en dat is het grote gevaar, toen ga je gaan overleunen en eigenlijk zeggen van, uiteindelijk heeft de komst van de Heer Jezus een nieuwe godsdienst opgericht. Het christendom. Dat is een heel groot gevaar. Ik zeg niet dat je dat bedoelt, Samuel. Maar dat ligt zeer dicht tegen elkaar uit wel loskoppel van het oude. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Het is een verborgenheid in die zin dat het onbekend was. Maar het was niet onbekend in de gedachten van God. Het was geopenbaard in het Oude Testament. Maar niemand zag het. Daarom is de Heer Jezus die nadrukkelijk het Oude Testament verklaart. En toen gaan er ogen open en zien ze al die dingen.
Zijn er niet een paar mensen die het wel berekenlijk, die twee in de tempel, want dan kunnen ze zeggen, Ananias, nee, het is niet Ananias, maar die vrouwen.
Ananias, ja.
Is er dat zo niet uit?
Ze dragen wel door en ze worden duidelijk gemaakt dat Jezus werkelijk de Messias en de lang verwachte was die de redding zou brengen. Maar hoe dat zou gebeuren was ook voor hen een mysterie. Net zoals dat voor Johannes de Doper een mysterie was. Maar iedereen die hier zit, weet veel meer van de raad en de gedachten van God dan dat Johannes de Doper ooit geweten heeft. Daarom zie je er ook groter in het koninkrijk van God dan Johannes de Doper, omdat hij meer weet over de raad en de persoon van de Heer Jezus.